Normaal gesproken dien ik dagelijks een gemeente in Ede, Evangelische gemeente De Schaalplaats in Ede, waar ik mag dienen en de gemeente mee mag leiden. Vandaag wil ik een boodschap met jullie delen met de titel Verjaag de slaaf. Verjaag de slaaf. Dat is een boodschap die ik voor jullie heb uitgekozen. En bijzonder in de voorbereidingen dacht ik aan, volgens mij is er iemand in de gemeente die ook echt vandaag jarig is. En bijzonder voor hem, dus Ronald, ook in bijzonder voor jou vandaag deze boodschap, voor jouw verjaardag. Neem dat mee als een zegen, als een cadeautje vandaag in ieder geval van mij voor jou. Hey, hartstikke gaaf. We gaan vandaag lezen uit Galaten 4. En we doen dat van vers 21 tot en met 30. 9 versen met elkaar. Uit een brief van Paulus aan de Galaten. We zien daar dat Paulus wat citeert uit het Oude Testament. Dus het is eigenlijk een klein pittig stukje, 9 versen. Maar ik ga het je zo uitleggen dat het echt tot zegen zal zijn voor jou die op dit moment aan het luisteren is. Want ik geloof dat deze boodschap enorm zegen en kracht zal zijn voor jou. Het gaat dus over dat jij en ik geroepen zijn om in de vrijheid te leven. In de vrijheid van God. Nou, Galaten praat ook over de genade tegenover de wet. Geloof en de wet. De vrijheid en de slavernij. Dus er staat er tegenover. En Paulus, die moedigt de gemeente aan. Alsjeblieft, gemeenteleden, laat jezelf toch niet weer een slavenjuk opleggen. Want we kunnen vrije mensen zijn. We kunnen bevrijd zijn. Maar nog steeds een slaaf van binnen zijn. Nou, ik moest eraan denken. Het was volgens mij vorig jaar dat ik een land was in West-Afrika. In Liberia, daar ben ik een aantal keer geweest. Ik was daar voor een grootschalige evangelisatiecampagne te organiseren. En op dat moment studeerde ik ook theologie. En ik moest een onderzoek doen voor mijn vak cultuurantropologie. Moest ik een land onderzoeken met cultuurverschillen. Nou, toen heb ik dat land genomen. Heb ik mensen ook geïnterviewd en daarover gepraat. En wat bijzonder was aan dit land, dat gevonden werd dus door bevrijdend slaven, Amerikaanse bevrijde slaven, die kwamen dus naar dat land toe. En samen met die inheemse bewoners in dat land, werd dat land dus gevonden, ontstond dat land. En die bevrijde slaven, die brachten ja, ook alle industrieën, scholen, ziekenhuizen, noem maar op. Maar ook de kerken, het evangelie. Maar omdat deze bevrijde slaven jarenlang eigenlijk slaaf zijn geweest, brachten hun een slavenmentaliteit mee dat land in. Dus wat gebeurde er? Die inheemse bevolking, die werden hun slaven. Want ze droegen die cultuur met zich mee. En alles, hun denken en hun doen, die inheemse bevolking, die Afrikanen die nooit slaaf waren geweest, die werden ineens hun koks en die waren degene die moesten schoonmaken en moesten dienen, omdat die bevrijde slaven zelf al bevrijd waren, maar de slaaf in hunzelf nog niet. Ja, en dat is precies waar Paulus dus deze gemeente Galaten voor waarschuwt. Hij zegt, jullie zijn bevrijd. Jullie hebben vrijheid in Christus. Waarom laten jullie zelf weer onderwerpen aan armzalige machten van de wereld? Nou, ik wil vanaf vers 21 gaan lezen tot en met vers 30. Die gaan we met elkaar samen door. Daar wordt dus verwezen, Paulus verwijst er dus naar het Oude Testament, naar Abraham. Hij noemt de Abraham, die had twee zonen en twee vrouwen. En dan gaat hij dat uitleggen, deze vrijheid tegenover de slavernij. Hij zegt, Abraham, hij had twee zonen. Laten we even vers 21 en 22 lezen. Er staat geschreven dat Abraham twee zonen kreeg. De een van de slavin en de ander van de vrijgeboren vrouw. Nou, de kind van de slavin werd op een natuurlijke wijze geboren, maar dat van de vrouw, die kwam voort uit de belofte. Nou, dus we hebben twee zonen. De ene, hun namen worden niet eens genoemd, maar de ene was dus Ismaël en de ander was Isaac. En Ismaël komt dus voort uit die Egyptische slavin Hagar. En die staat voor het beeld, de slavernij. Die brengt kinderen voort uit de slavernij. En dan heb je Isaac. hè, van Sara, die brengt kinderen voort in de vrijheid van Abraham. Twee verschillen. Abraham was 86 toen hij Ismaël kreeg met Hagar en met Sara was hij 100. En die kwam voort uit een belofte. Maar omdat God belooft dat, er zullen nakomeling zijn en op jullie zijn mijn gekozen volk en ligt de zegen. Maar het niet zichtbaar werd, had Sara dus verzocht met die slavin, Heer, krijg toch een kind met haar dat die belofte toch werkelijkheid wordt. Nou, daar staat dus ook een beeld voor Hagar en Ismaël. Als je een kind daarvan bent, dan kom je eigenlijk ook voort uit een onafhankelijkheid. Dan wil je dus, Heer, zelf die belofte vervullen. Zelf de belofte en daar onder de genade komen, terwijl dat niet kan. Omdat het zelfstandig tegenover God staat. Dus aan de ene kant Hagar, aan de andere kant Sara. Nou, laten we verder lezen, vers 24 tot en met 26. Nou, daar ligt een diepere betekenis in. Want deze twee vrouwen, die staan dus voor twee verbonden. De ene is van de berg Sinaï, dat slaven voortbrengt en voorgesteld wordt door Hagar. En de Sinaï is een berg van de Arabieën en een symbool van het huidige Jeruzalem, dat immers met haar kinderen in slavernij nog steeds verkeert. Maar het tweede is het hemelse Jeruzalem, dat van boven komt. En dat is eigenlijk vrij. En dat is onze moeder. Dus Hagar en Sara, vrije kinderen en kinderen van de slavernij. Dus bij Sara zijn de kinderen die door geloof en vertrouwen op hun God voort zijn gekomen. En bij Hagar is het dus door de slavernij. En die brengt dus slaven voort. En de een representeert het tegenwoordige Jeruzalem. Dat is eigenlijk nu nog steeds ook. Hè, dat de Joden nog steeds verwachten van de vervulling op de berg Sinaï, waar de wet werd gegeven aan Mozes. Die leven dus nog steeds in de hoop dat de Messias zou komen. En vanaf de wet, en die geloven en die proberen zich ook door de wet te houden, hè, te verwachten verlossing. Maar diegene van het andere verbond, van de vrije vrouw, die verwachten het van God. Uit genade, een hemels Jeruzalem. Dat komt van boven. Dat komt vanuit genade, uit vrijheid in Christus. Dus we hebben hier twee zonen, twee vrouwen, die twee verbonden symboliseren. En dan zegt het zo mooi, vers 29. Laten we die even lezen, ik kom straks terug op de rest. Er staat, deze twee zonen en deze twee moeders, die zijn constant met elkaar in de strijd. Laten we lezen. De zoon die geboren werd op een natuurlijke wijze, dus Ismaël, die vervolgde toen al de zoon die geboren was krachtens de werken van de geest. Dus deze twee zonen, Ismaël en Isaac, die werden veracht, Ismaël verachtte. Hij was denk ik een jaar of 13 toen zijn broertje kwam. Hij verachtte hem. En zo was het ook met Hagar. Zij bespotte Sara. En ze dacht eigenlijk zelf de meester te worden in huis. Terwijl ze eigenlijk als slaaf was, Egyptische slavin. Maar ze wilde zelf meesteres worden. Zij was degene die nu zwanger was geworden en het kind zal dragen. En dat bracht een strijd met zich mee. Nou ja, deze strijd zien we vandaag de dag nog steeds natuurlijk. De Joden tegen Arabieren. Die nog steeds altijd in elkaar met de strijd met de leven. Maar toen was dat dus ook. Die twee vrouwen en die twee zonen. En Paulus zegt, zo is het met jullie ook. Zo is het met ons ook, gelaten. Het vlees en de geest staan constant met elkaar in strijd. Paulus zegt bijvoorbeeld verderop in Romeinen 7, zegt, ik probeer het goede te doen, maar ik kan het niet. Het lukt me niet. Hey, wat de geest wil, en als ik het zelf wil, dat staat constant in strijd. Het vlees en de geest, en de natuurlijke, en wat uit het geest komt, elke keer botst dat weer. Die natuurlijke en die geestelijke dingen. Nou ja, we zien dat natuurlijk ook vandaag de dag met, als we kijken naar de Koran en de Bijbel, dat bij de Koran moeten we dus alles gaan opleven en moeten we onszelf ons best doen om dan die genade en die om behouden te worden. Moeten zelf werken gedaan worden. En bij ons in de Bijbel gaat het natuurlijk om genade, dat Jezus Christus de wet heeft volbracht en we daardoor dus vrijheid en genade hebben gevonden. Nou, misschien herken je dat wel. Dat je dan dagelijks misschien wel ook in een strijd bent met jezelf. Met natuurlijke verlangens, dingen die je zelf wil. En je doet misschien zo hard je best. En je bent eigenlijk een soort van een uitslover, eigenlijk heel onbewust. Dat je een hoge lat aan jezelf legt. oude eisen. En ik moet dit nog doen om een volmaakte christen dienen en liefhebben en geven. En ik moet dit en ik moet dat. En als ik dat maar doe, ja, dan komt het wel goed. Misschien herken je dat wel. In jezelf. Dat je eigenlijk die strijd ervaart dagelijks. Ik weet ook nog goed dat ik in mijn eerste jaren van geloof ook, hè, was ik heel erg van de zelfdiscipline. En dat ben ik nog steeds wel. Van, nou, ik moet dit en bidden voor die mensen en geven en liefhebben en moeten vergeving schenken en geduldig zijn en dit. En dan ging ik dagelijks 2 uur in gebed en Bijbel lezen, God dan bidden, voorbeden, in tongen spreken, noem maar op, allerlei dingen. En de hele dag, de rest van de dag was ik chagrijnig waarschijnlijk. En zo leefde ik dan, weet je. En dan denk ik, ik probeerde zo mijn best te doen, weet je. En probeerde me zo misschien naar die volmaaktheid van een christen ook te worden. En tegenop te boksen, elke keer zelf ook dat probeert te vervullen. Maar die wet en die genade gaan niet samen. Wij zijn geroepen om kinderen van de genade, van de vrijheid te zijn. Laten we even verder lezen. In vers 30b, daar staat dat... Diegene, dus dan zien we ook dat de genade en wet niet samen kunnen. Vers 30b, er staat, de zoon van de slavin, die zal en die mag niet erfgenaam worden. Alleen de zoon van de vrijgeboren vrouw. Dus de genade en de wet, die gaan niet samen. Die erfenis die Abraham aan zijn enige zoon had gegeven, het staat in de schrift, hij gaf al zijn bezittingen aan zijn enige zoon. Nou, al die genade en die vrijheid en die belofte van God, die gaf hij aan Isaac. En de wet en de genade gaan dus niet samen, ook niet met ons. Wij zijn dus kinderen van God, van de vrijgeboren vrouw. Van Gods belofte, zegt het. Wij zijn geen kinderen van de slavin. Daar eindigt Paulus eigenlijk dit stukje mee. Wij zijn erfgenamen kinderen van God. En wij zijn geen slaven van deze angst meer. Van deze gebondenheid. Paulus noemt het verderop ook. He, Romeinen 8 en Galaten 4 ook hier, vers 7. En wij zijn niet langer slaven van de angst. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door hem aangenomen als kinderen van God. En omdat wij zijn kinderen zijn, kunnen we hem aanroepen als Abba Vader. Wij zijn kinderen. Maar leven dan ook echt, zegt Paulus ook hier in Galaten. Leven wij, en jij en ik, leven wij dan werkelijk als vrije kinderen van God? Of zijn we bevrijd, maar leeft dan toch nog de slaaf in ons? Een slavenmentaliteit in ons gedachten, in de dingen die we uitleven en die doen. Zijn we toch nog stiekem angstig dat ons iets overkomt? Of dat we teleurgesteld zijn, dat we onze hoop en vertrouwen toch misschien zetten in de dingen in de maatschappij? Of in materie. He, dat we elke keer weer eigenlijk een beetje teleurgesteld. En onze hoop eigenlijk op dingen zetten die we krijgen, die we zichtbaar zijn. He, dat we toch niet toch een slaven of dingen lezen of horen en zien. Dat we toch angstig worden en gebonden weer worden. Eigenlijk als een slaaf gaan gedragen. En dat neemt de vrijheid weg die God ons heeft gegeven. Dat neemt dat erfenis weg. Die erfenis weg die hij heeft beloofd aan ons en waar wij vandaag de dag dus mee mogen leven. Wij hoeven dus geen slaaf meer de angst te zijn. Als mijn kinderen naar bed gaan, mijn oudste dan, dan vindt hij het mooi om een aantal woorden en teksten samen nog op te lezen. En een daarvan is deze uit Romeinen, dat we geen slaaf van de angst meer te zijn. Omdat het gewoon zo'n impact heeft op de mensen, op onszelf. Dat we zijn zo snel angstig voor dingen. En bang zijn, angst zijn, is op zich helemaal geen probleem. Dat er dingen in ons in zijn, die gedachten die niet overeenkomen met de wil van God. Als we ons maar niet door laten controleren of beheersen. Want dan zal die genade afnemen, zegt Paulus in Galaten 5. De genade neemt af. Is dat niet gek? De genade en neemt af. Dat heeft helemaal niks met God te maken. Maar Gods genade blijft. Maar als wij strenger naar onszelf zijn. Hè, en zelf proberen te rechtvaardigen. Allerlei werken proberen te doen. Ons best en keihard te werken. En uit te sloven. En ik moet dit nog. En ik moet dat nog. dan neemt de genade voor onszelf af. En dat heeft weer invloed op onze vrijheid. Dus dat is die erfenis en die erfenaar. Maar hoe kunnen we nou? Hoe kunnen we nou, Paulus? En hoe kunnen we nou die vrije kinderen blijven? Hoe kunnen we nou wegblijven uit die slavernij? En dat we niet meer zo gaan houden en ons van alles gaan uitleven als slaaf. Hoe kunnen we dat nou doen? Nou, dan kom ik eigenlijk daar naar de tekst die ik voor jullie vandaag heb. Die boodschap. En die lezen we. Luister goed mee, vers 30. In de eerste drie woorden zegt het. Verjaag die slaaf. Verjaag die slaaf. Stuur die slavin en haar zoon weg. Want die zoon en die slavin, die mogen dus niet deel hebben van die erfenis. Stuur die slaaf. Sara had er genoeg van. Ze leefde daar met die Egyptische slavin. En ze verachtte en verspotte Sara en de zoon en de enige zoon. Want God zei en hij riep Abraham, neem je enige zoon van wie je zoveel houdt. Terwijl die twee zonen dat Ismaël ook had. Neem je enige zoon. Hij gaf al zijn bezitting aan zijn enige zoon. Dus Sara werd bespot en uitgelachen en gedaan. En Ismaël en zijn broertje. Verjaag die slaaf, zegt ze tegen Abraham, Sara. Stuur hem eruit. Stuur ze eruit. En die zoon ook. En Abraham vond het helemaal niet leuk. Maar God zei, luister naar je vrouw. Stuur ze weg. Geen zorgen. Ik zal ook Haga en het volk van Ismaël zegenen. Ze zal ook een groot volk worden. Want het is ook jouw zaad. Het zal een groot volk en ik zal het zegenen. Maar mijn belofte is met Isaac. Hij lacht. Hij is degene die vreugde brengt. God hoort. Dat betekent Ismaël. Hij heeft ook dat gehoord. Maar stuur die slavin en haar zoon weg. Dat is wat ook Paulus benoemt in Romeinen 8. Waar hij ook zegt van jullie natuurlijke begeerte. We leven niet langer onder. We leven door de geest. De Heilige Geest die ons is gegeven. Daardoor mogen we ons laten leiden. We hoeven niet meer toe te geven daaraan. Wij hoeven dat niet meer. We hoeven ons niet meer te onderwerpen aan armzalige machten in de wereld. Aan allerlei dingen in de maatschappij die ons alle aandacht en alles willen beheersen en noem maar op. Allerlei dingen in ons leven. Nee, we hoeven ons niet meer daaraan te onderwerpen. Jacobus 4, vers 7 zegt het bijvoorbeeld ook. Onderwerp je aan God en verzet je tegen de vijand, tegen de boze. En hij zal van je vluchten. Dus 1, verzet je tegen je natuurlijke verlangens. Maar verzet je ook tegen de boze. Onderwerp je aan God, aan zijn waarheid. En accepteer Gods waarheid door de geest te leven. Als wij dus kinderen van God zijn en van Sara, dan laten we ons dus leiden door zijn waarheid. Door zijn geest. En dan stellen we ons geloof en vertrouwen in hem. En niet in de dingen van de wereld. Want dat maakt ons weer gebonden. Dat zorgt ervoor dat die vrijheid en die genade afneemt. Omdat wij van onszelf zoveel dingen moeten. Spottende woorden, zei dus Hagar tegen Sara. Want Abraham wilde een feest geven, feestmaaltijd, toen Isaac opgroeide en geen borstvoeding meer nodig had. En een feestmaaltijd gaf. En Ismaël die lachte. En Hagar die lachte Sara uit. En zei, stuur ze weg. Die spottende vrouw. Spottende gedachten. Weet je wat spottende gedachten zijn? Als wij van onszelf zeggen dat we niet goed genoeg zijn. Dat we dingen moeten doen om Gods genade, liefde te verdienen. Ik kan het niet. Ik haal het niet. Het lukt me niet. God, wat u mij hebt gegeven is niet goed genoeg. En we vergelijken onszelf. Misschien wel met de ander. Kijk nou naar die of dat en die kan het veel beter. Eigenlijk zeggen we dan, God, wat u mij heeft gegeven en hoe u mij heeft gemaakt, is niet goed genoeg. Dat zijn pas spottende wetsgedachten die ons afhouden van de vrijheid, de liefde, de genade en de belofte van God. Door niet te accepteren wie hij gemaakt heeft. Niet te accepteren wat Jezus voor ons gedaan heeft. Wat hij aan de kruis gedaan heeft. Want wie werkelijk in de Zoon gelooft en in hem vertrouwt, is werkelijk vrij. En die vreugde van Sara werd geroofd. Stuur dus die spottende gedachten uit jouw huis. Haga en Sara konden niet samenleven. Als jij dus in dat goddelijke huis, Sara zei, in dit goddelijke huis mag die spottende vrouw niet zijn. Want die erfenis en die waarheid van God, die belofte, mag niet gedeeld worden. Als jij dus spottende, wettische gedachten hebben, stuur ze uit je huis. Onderwerp je weer opnieuw aan Gods waarheid, aan zijn vergeving. Zeg niet, Heer, ben ik wel goed genoeg om bij u in de hemel te komen? Ben ik wel goed genoeg om vergeven te zijn? Ben ik wel goed genoeg? Verdien ik uw liefde wel? Stuur deze gedachten weg uit je huis en laat Gods waarheid regeren in jou en bij jouw partner, bij jouw kinderen en jouw familie. De waarheid van God. Verjaag de slaaf uit je huis. Er is één woord die mijn gezin niet mag noemen thuis en dat is schuld. Dat constant, ik op een gegeven moment werd ik er zo moe van thuis. Ja, de kinderen ook, ik heb 3 kleine kids en dan, ja, schuld dit, de schuld dat, schuld. Ik zeg, het woord schuld gaan we niet meer zeggen. Dus nu is het altijd, papa, sorry, maar ik moet iets zeggen, maar ja, maar je zusje en dit hebt, dus hij probeert te omschrijven, maar zonder schuld te zeggen. En het, we zijn zo geneigd, lieve mensen. Ik was ook van het weekend met mijn vrouw in de stad. En gebeurden weer dingen. En we gaven elkaar de schuld. En dit en dat. Ik was te ver gereden. Ik ben geografisch super slecht. En daarom laat ik altijd mijn vader overal heen rijden. En toen, maar ik reed te ver. En ik trapte op de rem. En ineens de kleinste, de jongste van ons, voem, die vloog tegen de stoel aan. De jongste zat wel vast. Alleen de autostoel niet. Oh, wat heb je gedaan natuurlijk. Bij ons, die stoel wordt altijd 3 keer, 4 keer uit de auto gehaald. Dan weer de fiets erin en dan weer dat. En ik denk, oh nee. Ik zeg, jij had toch ook kunnen kijken. Weet je, hebt toch de kind vastgemaakt. Elkaar de schuld geven. Oh joh. Dus ik voelde me hartstikke slecht natuurlijk. En toen wilden we eigenlijk de stad uit. En ik weet nog goed, mijn vrouw ging alles inpakken en ging er weg. Was de schoen weg van de jongste. De nieuwe schoen die we gekocht hadden. Oh nee, waar is die nu? Dan moet de hele stad teruglopen. En jij pakt elke keer alles weer uit die tas. En dan heb je die schoen laten vallen. Oh nee, ik ga wel lopen. Ik ga wel teruglopen en dan zien we wel. En zij zou terugrijden naar de winkels. En die winkel gaan en die. En dan vind ik die schoen daar op het grasveld. Waar mijn vrouw dus met die kinderwagen zo heeft gehobbeld. Weet je, waar die schoen dus uit is gevallen. Dus ik natuurlijk helemaal blij. Ik was natuurlijk weer helemaal de held van de dag. En die schoen teruggevonden. En ik zei, sorry, weet je, dat ik heb gezegd dat jij dat hebt gedaan. En ja, maar misschien had jij ook wel die schoen gewoon zo neergelegd. En wist ik ook wel, ik had die schoen al los neergelegd. Dus het was uiteindelijk toch nog mijn schuld. Maar we geven elkaar zo vaak de schuld, lieve mensen. Waar we ook zijn, hè, dat we toch elkaar vergelijken. En daardoor wordt onze vreugde nou geroofd. Dus die slavin en die gedachte die we onszelf tot slaaf maken, die mag niet deel zijn van ons leven als wij kinderen van God zijn. Als we geroepen zijn om een kind van God te zijn. Om het zelf te proberen te voorzien en te doen door ons aan regeltjes te houden die we onszelf opleggen en hoge eisen. Je vreugde zal geroofd worden. En dat was dus ook bij Sara. Filippenzen 4 zegt het natuurlijk ook. Hè? Verheug je in hem. Ik zeg het nogmaals. Verheug je in de Heer. En laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Heer is dicht bij jou. Je vreugde. Laat je vreugde niet roven. Door jezelf allerlei dingen op te leggen. Die je moet doen. Oh, als ik dit nog even doe. Of als ik mijn studie af heb. Als ik deze opdracht nog even doe. Als ik vanavond even doorwerk. Ja, dan ben ik echt blij. Dan ben ik echt blij, weet je. Herken je niet zelf dat je vaak dan ook nog even dit, nog even dat. En dan ben ik erg blij, dan kan ik mijn vreugde hebben. Maar we houden onszelf ontzettend voor de gek. En ikzelf ook vaak genoeg. Dus ons geluk, onze vreugde hangt niet af van dat wat we doen. Wij zijn kinderen van God, geroepen in die vrijheid. Stuur die slaaf weg. Ik wil afsluiten eigenlijk met vers 27. In deze tekst wordt ineens een tekst uit Jesaja genoemd waarin staat: verheug je, onvruchtbare vrouw. Vers 27, Galaten 4. U die niet gebaard hebt, jubel het uit van vreugde. U die geen weeën hebt gekend, want de vrouw die verlaten is, zal rijker zijn dan zij die een man heeft. Verheug je, Sarah. Verheug je, want jij zal veel rijker zijn dan dat wat zelf voort is gekomen. Tegenover God. Zelf die belofte. Daar staat de trouw van Gods volk elke keer weer. Dat beeld van kinderloos, onvruchtbaar, eenzaam. Nee, Sarah, jij, onvruchtbare, eenzame, kinderloze vrouw, jubel en juich het uit. Verheug je. Want God is trouw. En dit staat ook beeld voor het volk van God. Voor jou en voor mij. Eenzaam. Als jouw relatie met God misschien wel eenzaam voelt, gebroken voelt. Misschien wel geen vruchten voor ben. Dus is nou, wat betekent nou? Ben ik nou überhaupt iemand anders als een andere iemand die niet gelooft? Onvruchtbaar, eenzaam, kinderloos. Jouw relatie met God, verheug je in die belofte. Wij zijn deel van Gods vergeving, genade, van zijn belofte. Vertrouw opnieuw, geloof opnieuw. Misschien zit je zelf wel hier, dat je echt geen kinderen kan krijgen. Dan wil ik je aanmoedigen. Indruk die ik heb, om opnieuw te geloven dat ook rondom deze tijd, volgend jaar, jij een kind zal baren. Ook Sarah's vrouw, baarmoeder, was gesloten en God blaasde nieuw leven daarin. Ik heb het vaker meegemaakt, lieve mensen, dat ik naast iemand zat en ik wist, die vrouw ging zwanger worden. Ik was, in Roemenië was dat, ik zat naast een vrouw en ik had de indruk, die vrouw gaat zwanger worden en ze krijgt een dochter en ze moet haar Rebecca noemen. En ik zei het tegen haar en die vrouw barst uit in tranen. Ze waren al zo lang bezig. En ze waren net zwanger geworden. En ze vroegen God of ze hun baby Rebecca mochten noemen. Lieve mensen, Gods geest is in staat zoveel meer te doen dan wij denken of beseffen of hopen of kunnen bidden. Stel ons vertrouwen, ons geloof niet in armzalige machten van de wereld. Laat je niet binnen door allerlei angsten en zelf de controle te nemen. Waardoor je uiteindelijk een slaaf wordt van je eigen angst. Er begint een nieuw hoofdstuk. Galaten 5. Wij zijn geroepen, vers 1. Christus heeft u geroepen om bevrijd te zijn. Om in vrijheid te leven. Hou stand en laat je niet weer een juk opleggen van de slavernij. De zegen van God is bij jou. En die wil ik je toebidden. En je mag je ogen sluiten thuis. Als je mee zit te luisteren deze boodschap, wil ik je nog zegenen. Met deze woorden van waarheid. Dat die waarheid van God, dat jij weer opnieuw je geloof en je vertrouwen op God stelt. Of je nou denkt dat je gebonden bent. Of misschien een andere religie gelooft. Misschien ben je wel moslim. En ik van nee, ik hoor bij die zegen van Abraham. Jij, misschien is het wel niet goed genoeg, denk je. Dat je niet vergeven bent. Wie ben ik? Sluit mijn ogen, ik ga voor je bidden. Heere God, dank u wel voor alle mensen die thuis meeluisteren. Ik bid dat ze hun geloof en hun vertrouwen weer stellen in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat ze weten dat ze geroepen zijn om een kind van God te zijn en te leven in de vrijheid, in Gods waarheid. En ik wil je zegenen dat je mag weten, diep van binnen, dat God met jou is. Ook al roep jij het uit of heb jij vragen waarom God overkomt mij dit. God is met jou en hij is goed en hij gaat voor jou. Hij zegent jou en hij is met jou. Hij houdt van jou en hij verheugt zich in jou. Hij zal alle dagen van zijn leven bij jou zijn. Jij bent een kind van God, geroepen om in de waarheid van God te leven door zijn geest. Verjaag de slaaf. Amen.